Goedenavond. Ik ben dankbaar dat ik samen met jullie het woord mag delen. En ik wil met jullie gaan lezen uit Efeze 4 vanaf vers 1 tot met vers 16 en Openbaring 19 vers 6 en vers 7. Eerst Efeze 4 vanaf vers 1 tot met vers 16. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam. En één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit? Dat toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is, in de diepte, namelijk de aarde. En degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommige gegeven als apostelen, anderen als profeten en weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraar, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar Hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Bladeren we door naar Openbaring 19, vers 6 en 7. Er staat boven de bruiloft van het lam. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En als een geluid van, als van zware donderslagen. Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Vanavond willen we nadenken over het thema groeien naar volwassenheid. En wat specifieker de groei die God met zijn kerk voor ogen heeft. Dus niet in de eerste plaats de individuele groei als individu, maar juist ook de groei die God met zijn kerk voor ogen heeft. En dat willen we doen aan de hand van vers 14 en vers 15. Laten we die nog één keer lezen met elkaar. Er staat, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. En meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. We willen vanavond nadenken over hoe herken je nu een volwassen kerk? En zijn wij als kerk volwassen aan het worden? We moeten immers in alles naar Hem toegroeien. En dan wil ik nadenken over drie punten. In de eerste plaats, in vers 14, lezen we dat ze haar kinderjaren ontgroeid is. De kerk die God voor ogen heeft, is haar kinderjaren ontgroeid. En het tweede punt staat in vers 13, ze is gegroeid in eenheid en kennis. Wat houdt dat in? En het derde punt, zij begrijpt het doel van haar volwassenheid. Waarom is ze tot volwassenheid gekomen? Wat is nou uiteindelijk het doel van die volwassenheid van de kerk? Over deze drie punten willen we vanavond samen nadenken. Maar vooraf wil ik even kort inzoomen op het feit dat wij hier in vers 14 spreken over het beeld dat Paulus schetst, dat die jonge kinderen meegenomen worden en heen en weer geslingerd door de golven. En ik wil even vooraf vanuit het Oude Testament, als het ware, schetsen wat de Bijbel verstaat onder het geweld van de golven. Wat wordt daar in de Bijbel mee bedoeld? Nou, op verschillende plekken komt deze beeldspraak voor. En we hebben daar ook net over gezongen. Psalm 93. Ik zal Psalm 93 vers 3 en 4 voorlezen. Dan geeft het iets aan van wat er staat. De rivieren verheffen. Heren, de rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. De Heren in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Hier gebruikt David dit beeld. Het beeld van water wat opzweept en wat zijn golven als het ware door een heftige storm laat opzwepen. Het beeld van vijandige volken, omringende naties die de natie van Israël als het ware proberen te overspoelen. Met hun vijandigheid, met hun vijandige cultuur, met hun vijandige gezindheid om het volk Israël als het ware weg te vegen van de aardbodem. En dan zegt hij, ja, hoewel de rivieren hun stem verheffen, staat God daarboven en zal God spreken. En God brengt die woeste zee en die rivieren tot stilte. En ik denk dat het ook in de context van wat we gaan lezen, wat we gaan behandelen, ook goed is om dit in ons achterhoofd te houden. De wateren zien altijd, ja, het beeld van het opstand in opstand zijn tegen God. De wereld die zijn stem verheft en van zich laat horen. En deze wereld is in beroering en is in opstand tegen God. En Paulus zegt hier, als de kerk nog een jong kind is, nog niet gegroeid in Christus is, dan zal ze meegenomen worden in het gebruis van de golven en van de wateren van deze wereld. En als jong kind zal ze meegenomen worden en haar focus kwijtraken. Laten we vers 14 lezen. Paulus zegt daar, opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven. Paulus gebruikt hier in zijn brief in vers 14 het voorbeeld van een jong kind. En hij schetst als het ware een voorval dat een jong kind het water inloopt. Stel je voor dat je aan het strand bent met de familie, met elkaar. En een jong kind loopt daar vanaf het strand zo het water in. En de golven van de branding komen op en komen tegen dat jonge lijfje aan. En dat kleine kind kan niet staande blijven, maar wordt meegenomen door de golven. Het wordt als het ware omvergespoeld. Het verliest de vaste grond onder zijn voeten. En bij de volgende golf wordt het als het ware weer teruggespoeld op het land. Het kan niet staande blijven. Nou, als het echt een jong kind betreft en deze situatie is de realiteit, nou, dan is dat levensgevaarlijk. Hè? Als je als ouder zeg maar, een stukje verderop aan het strand zit en je ziet het opeens gebeuren bij je jongste kind van misschien 2 of 3 jaar oud, die in 1 keer te ver de zee ingegaan en meegenomen wordt. Dat is levensgevaarlijk. De kans is groot hè, dat zo'n kind de verdrinkingsdood zal sterven. Als het kind niet bij machten is te blijven staan bij de golven van de branding, dan is het raadzaam om het niet in de golven van de branding te laten spelen. De branding is te sterk voor jonge kinderen. En misschien als ze iets ouder zijn, kunnen ze de golven trotseren en de branding aan, maar op dit moment nog niet. Het kind is nog te kwetsbaar. Nou, dit beeld gebruikt Paulus in weinig woorden, heel beknopt, om aan te duiden dat de kerk in ieder geval deze leeftijdsfase van dat jonge kind ontgroeien moet. De leeftijdsfase van een jong kind die nog geen kracht heeft om staande te blijven in de branding van deze wereld. Want om het te verduidelijken, de kerk is als het ware geboren in de branding. En de kerk groeit op in de branding en uiteindelijk bij de voleinding van deze wereld zal de branding alleen nog maar veel en veel intenser worden. De stormen die de branding opzwepen zullen alleen maar hoger, hoger en hoger worden. Dus het is belangrijk dat we die kwetsbare levensfase, waarin alles nog fragiel is als het ware, als jong kind en het snel fout kan gaan, ontgroeien. En waar zit die kwetsbaarheid dan in? Nou, volgens Paulus zit juist die kwetsbaarheid hierin, dat de jonge kerk zich snel liet meenemen door allerlei nieuwe leringen. Door allerlei meningen van leraars en van mensen die uit het heidendom kwamen en die als het ware ook dingen van het heidendom inbrachten in de christelijke cultuur. Of mensen die vanuit het jodendom hun wetten en hun regels wilden opleggen. Maar eigenlijk een vermenging van het christendom met de cultuur van de omringende volkeren. Bijgeloof. Opvattingen die vermengd waren met de cultuur van die dagen. En Paulus, we weten, op veel plekken waarschuwt hij daartegen. Op veel plekken schrijft hij brieven om de jonge kerk hier tegen bestand te maken. En ze hadden er dagelijks mee te maken. Het gevaar dat er vanuit hun eigen heidense cultuur waar ze uitkwamen, dat het de kerk werd binnengebracht en dat het als het ware de leer en de moraal van de kerk vertroebelde. En vooral ook juist de moraal, de losse seksuele moraal die op zoveel plekken speelde, ook in het Romeinse Rijk. En weet je, ze was ook kwetsbaar omdat de gelovigen ook in die begintijd klein in aantal waren. Ze stonden daar met nog maar een heel klein groepje mensen als het ware, te midden van een wereldrijk, van een cultuur, van die totaal tegengesteld was aan de christelijke cultuur. En ze moesten als klein groepje in die cultuur staande blijven. En iedere keer ontstonden daar botsingen met die cultuur, omdat de hele Romeinse cultuur totaal niet bekend was met het evangelie. En de jonge kerk moest iedere keer die botsing trotseren. En als je nou de kerk door de eeuwen heen, als het ware, ik wil dat beeld ook vasthouden, dat de kerk als collectief door de eeuwen heen groeit naar volwassenheid. En toch denk ik dat je dat echt ook kan zeggen, want je ziet ook in de eerste tijd en in de eerste eeuwen, zie je dat er verschrikkelijk grote dwalingen op de kerk afkwamen. En dat ze toch door de tijd heen deze dwaling getrotseerd hebben. En toch van lieverlee, alhoewel het door diepe dalen ging, als je denkt aan de middeleeuwen, maar later weer de reformatie, dat toch ook, al kijk je naar de kerk, van lieverlee, ze steeds meer openbaring en volwassenheid ontvangt. Misschien dat ze niet meer die explosieve groei had, maar toch, de kerk groeit op. En ook in deze dagen speelt eigenlijk hetzelfde als wat er in de eerste eeuw gespeeld heeft. Ook hier zien we dat de kerk in het Westen te maken heeft met het feit dat we een steeds kleiner wordende groep gelovigen worden. Waarom zou je zeggen? Je ziet toch dat juist het evangelie helemaal de wereld overgegaan is. De hele wereld is als het ware al bijna bereikt met het evangelie. Maar toch zullen we straks ook zien door het woord wat Paulus hier brengt, dat juist we in een tijd leven van afval. De grote afval. Waardoor uiteindelijk de kerk als klein groepje overblijft. En ook hier geldt dat we als kleine groep gelovigen, en daar kom ik straks nog op terug, dat we eigenlijk in de branding staan van een cultuur, van een hedonistische, humanistische cultuur, die vreemd is aan het evangelie. En als het ware tegen ons aanbeukt en zich op wil dringen. Om als het ware de ware kerk van God te overspoelen en te overroelen met haar cultuur en met haar regels en met haar gedachtegoed. En het is niet langer als het ware toegestaan dat wij als Godskerk onze identiteit mogen behouden die we al eeuwenlang door de eeuwen heen hebben vastgehouden. Onze waardes, ons wereldbeeld, hoe wij God en zijn schepping zien. Kom ik straks nog op terug. Ik wil ook nog eigenlijk inzoomen dat zo'n kind is niet alleen kwetsbaar omdat het ontbreekt aan kracht, maar een jong kind ontbreekt het ook aan inzicht. Laten we verder lezen wat er in vers 14 staat. Hij zegt daar, ze worden niet alleen heen en weer geslingerd door de golven, maar ook meegesleurd door elke wind van leer. Dus hij heeft het niet alleen over heen en weer geslingerd worden, maar ook meegesleurd worden door de wind. En om in het voorbeeld te blijven, hè, als je als jong kind, maar het kan ook zelfs als je wat ouder bent, als je wat volwassener bent ook, geldt dat ook, kun je dus meegevoerd worden door de wind en door de stroming. Als de wind van de kant afstaat en als de stroming sterk is, dan kan het zomaar zijn dat je even de zee inloopt en je wil even gaan zwemmen. Maar dan al spoedig merk je dat die stroming zo eigenlijk van de kant af is, dat je de kust uit het oog verliest. Dat je als het ware niet meer bij die vertrouwde kust kan komen. En een kind ontbreekt het aan inzicht. Als je wat ouder bent en je groeit op, dan leer je daar rekening mee te houden. Maar jonge kinderen, dat is het gevaar ook, hè, van spelen bij de branding. Jonge kinderen ontbreekt het aan inzicht. Ze hebben die levenservaring niet. Ze zien niet in hoe gevaarlijk de zee kan zijn. Dat je niet terug kan komen naar het land toe. Door de stroming afdrijven en op open zee terechtkomen. En juist ook als je als jong kind die doorziet de consequenties niet als het ware, die bepaald gedrag met zich meebrengt. Jonge kinderen ontbreekt het niet alleen aan kracht, maar het ontbreekt jonge kinderen ook vaak aan inzicht. En dat is precies wat Paulus hier ook in dit stuk wil zeggen. Hij verlangt naar een kerk die haar kindertijd ontgroeid is. Een kerk die de dingen doorziet. En doorziet de consequenties die bepaald gedrag als het ware ook uiteindelijk teweeg brengt. En dit is echt het beeld wat Paulus hier zegt van we moeten geen jonge kinderen meer zijn. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. En denk eraan, die golven en die wind. De huidige cultuur die tegen ons aanbeukt. We moeten inzicht verwerven. Niet meer als een jong kind eigenlijk een totaal gebrek aan inzicht hebben en ons zomaar in die stroom begeven. Nee, we moeten een kerk worden die de kindertijd ontgroeid is. We moeten inzicht krijgen waarom bepaalde dingen uit onze cultuur, bepaalde dingen uit de wereld waarin we leven, waarom die zo gevaarlijk is. Ook al lijken ze onschuldig. Ook al denk je van, nou, het valt er gewoon mee. Maar langzaam, maar zeker, wordt de kerk vergiftigd en geïnfecteerd. En zoals Paulus in die tijd waarschuwde tegen de huidige, ja, tegen de machten als het ware, die tegen de kerk aanbuikten, ook vandaag is dat. Weet je, en we kunnen zo snel denken van, nou, weet je, we proberen toch aansluiting te zoeken bij, ja, bij de mensen van vandaag aan de dag. Aansluiting in allerlei, op allerlei terreinen. Weet je, want ja, we leven te midden van een moderne maatschappij. Met alles wat we hebben. Al onze verworvenheden. Maar denk ook aan alle media. En alles wat we, zoals 21ste eeuwse christenen, ja, hebben. En we leven midden in een bepaalde cultuur. En heel snel ontstaat er toch iets dat we meegaan met de stroming van onze eigen cultuur. En heel snel treedt een verblinding op. Dat we niet zien en niet scherp zijn. Dat we in een vijandige, geestelijke strijd zijn. En dat de cultuur van deze wereld erop uit is om ons weg te zuigen. Zoals de stroming van de zee ons wegzuigt bij de kust vandaan. De stroming van deze wereld, de zuiging van deze wereld, is altijd een zuiging die bij God vandaan zuigt. Alles wat we, waar we in leven in deze huidige cultuur, trekt en zuigt bij de waarheid van het woord vandaan. En zijn we ons daar bewust van? Of proberen we zoveel mogelijk, ja, eigenlijk mee te bewegen met onze huidige tijd en met onze huidige cultuur, met onze huidige telefoongebruik, mediagebruik. Maar ook met het gedachtegoed over, zoals je nu ook in de kerk steeds meer en meer ziet verschijnen. Hè? De verschuiving die er plaatsvindt op het gebied van man-vrouw. Hoe gaan we om met homoseksualiteit, met transgenders? Steeds meer en meer zien we dat de huidige hedonistische, humanistische cultuur de kerk wil overspoelen en binnenspoelen. En het komt als het ware door de kieren van de deuren en onder de drempel van de deur van de kerk naar binnen. Je hoeft er niets aan te doen. We leven in een godloze, godvijandige cultuur die als het ware alle waardes van het woord van God weg wil varen. En Paulus zegt dat we in de eerste plaats onze kinderjaren moeten ontgroeien. Dat we, zodat we staande kunnen blijven in de branding van deze wereld, deze hele wereld die in het boze ligt. Hij zegt ook in het tweede gedeelte van vers 14, zegt hij, spreekt hij door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Weet je, we leven niet in een soort neutrale wereld. En een wereld die gewoon, nou ja, voortleeft. Nee, deze wereld is toegevallen aan het kwaad, toegevallen aan de boze. En een wereld waarin bedrog en manipulatie gekenmerkt wordt. En dat was toen zo. Toen waren er mensen die de jonge kerk, de jonge christenen, op listige wijze tot dwaling wilden verleiden. En ook nu. Weet je, er is een tegenstander aan het werk. En hij schakelt mensen in om, ja, om als het ware ons bij God vandaan te trekken. Weet je, zoals God zijn bedieningen heeft en zijn instrumenten en zijn dienaars. Zo heeft Satan ook mensen die erop uit zijn om de kerk af te laten dwalen. Die zich in hun hart hebben overgegeven aan de Satan om hem te dienen en om de kerk zoveel mogelijk schade toe te brengen. De apostel Judas zegt dat, hè. dat deze mensen de weg van Bileam ingeslagen zijn. En ze zijn van het geloof afgeweken. Ze volgen leringen van demonen na. En Bileam was er alles aan gelegen om het volk schade aan te brengen. En weet je, van Bileam kan je wel zeggen dat hij in het openbaar, leek het erop, alsof hij aan hun kant stond. Hij kon het volk absoluut niet vervloeken en hij wilde alleen maar de woorden van God spreken. In het openbaar leek het net alsof Bileam en het volk Israël aan dezelfde kant stonden. Toen was dat ook. Er waren mensen binnengedrongen in de gemeente. Waarvan het leek alsof ze aan dezelfde kant stonden. Maar ze kwamen omdat ze in hun hart zich overgegeven hadden aan de boos. Ze waren instrumenten van de Satan. Om de gemeente te misleiden en mee te nemen. En wij, als we echt volwassen willen zijn, volwassen willen worden, moeten dit erkennen, onderkennen. Zodat we niet als jonge kinderen meegenomen worden. Weet je, deze Bileam wilde uiteindelijk het volk van God vervloeken. En je ziet dat hij dat doet op een listige wijze. In het geheim geeft hij advies hoe het volk van God te gronde gericht kan worden. En ook in deze tijd geloof ik dat de boze er alles aan gelegen is om het volk van God te gronde te richten. En ik zal straks dieper ingaan op de strategie die Satan daarvoor heeft. Weet je, deze categorie naamchristenen, deze werktuigen van de Satan. Aan de buitenkant erkennen ze Jezus als Heer. Maar van binnen zijn ze wolven die de kudde van God proberen te verscheuren en uit elkaar proberen te drijven. Paulus zegt tegen ons, pas op, laat je er niet door misleiden. Weet je, uiteindelijk wil Satan, en daarom is het zo belangrijk om staande te blijven, want Satan wil een wicht drijven. Tussen God en tussen ons. Tussen God en tussen zijn volk. Dat deed Bileam. Bileam raadde aan om hoererij te gaan bedrijven. Paulus zegt hier, hè, pas op, want bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Want uiteindelijk zal het zo zijn dat als wij de cultuur van deze huidige 21ste eeuw omarmen, of als het binnenkomt in onze gemeentes, in onze kerken, dan zal het zo zijn dat we onze moraal gaan verliezen. Dat we de waarheid van het woord van God als het ware kwijtraken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er net als bij Bileam. Het volk van God ging hoererij bedrijven en God keerde zich tegen zijn volk. En dit is wat Satan wil. En dit is wat Satan ook al in veel kerken en gemeentes gelukt heeft. Op zoveel plekken heeft Satan een wicht gedreven tussen God en de kerk. En daarom geloof ik dat we in de tijd van de grote afval leven. En daarom zijn we maar als klein kuddeke overgebleven. Maar wel zijn we op weg om toe te groeien naar volwassenheid. Naar die mooie, reine bruid die God voor ogen heeft. Maar het is belangrijk dat de waarheid van het woord, dat we dat vasthouden en dat we ons niet laten meeslepen. Dat we ons niet laten meeslepen om de moraal van deze wereld, om het sentiment van deze wereld, om de cultuur van deze wereld te omarmen. Zodat we hoererij gaan bedrijven. Johannes zegt, die een vriend van de wereld genoemd wil worden, die zal een vijand van God genoemd worden. En een kerk die uit kindertijd ontgroeid is, herkent deze dwalingen. Die herkent deze aanvallen uit het rijk van de duisternis. En we zullen straks zien waarom en wat er zo belangrijk is. Ik wil in het tweede punt wil ik gaan kijken dat de kerk die haar kindertijd ontgroeid is, is ook gegroeid in eenheid en in kennis. Zoals het er staat in vers 13. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Weet je, naar welke eenheid is God nou op zoek? Welke eenheid is in de eerste plaats voor God belangrijk? Weet je, betekent het dat als wij op weg zijn naar een volwassen kerk, dat we in eerste instantie meer ogen moeten krijgen voor elkaar? Onderling, kerken, gemeentes, de denominaties. Dat er meer onderling een eenheid gevormd moet worden. Is dat de eenheid waar de apostel Paulus over spreekt? Een horizontale eenheid die voortkomt. Uit en zichtbaar wordt in een horizontale liefde tussen gelovigen onderling. Als dat zo is, dan moeten we proberen om de gelovigen zoveel mogelijk te verbinden. Dat we ons verbinden met andere groeperingen en andere stromingen. Om zo eenheid tot stand te brengen. Als Paulus dat bedoelt, dat God op zoek is naar eenheid. Maar hoe ver moet je dan gaan? En wie sluit je dan binnen en wie sluit je dan buiten? En waar ligt dan de grens? Weet je, als je op die wijze naar eenheid gaat zoeken. Als je een eenheid probeert te realiseren zoals dat in de wereld ook gebeurt. Hè, door het vormen van coalities. Door als het ware water bij de wijn te doen. Om zoveel mogelijk mensen en zoveel mogelijk stromingen als het ware een eenheid te creëren. Dan uiteindelijk bereik je dan een eenheid die waarbij je steeds meer water bij de wijn moet doen als het ware. En steeds meer je eigen standpunten verzwakken moet. Weet je, dan wordt er als het ware een eenheid gesmeed die fragiel is in werkelijkheid. Die uiteindelijk alleen maar erop uit is om samen te werken en om zo plannen voor elkaar te krijgen. Maar Paulus bedoelt hier een totaal andere eenheid als we lezen in Efeze 4 vers 3. Vers 2 zegt hij, jullie moeten in nederigheid en zachtmoedigheid met geduld elkaar in liefde verdragen. En jullie moeten je beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Door de band van de vrede. Weet je, dat is niet die eenheid die ik net schetste. Die oecumenische eenheid die probeert om allerlei verbindingen te leggen. En vooral hier in de 20e eeuw of in de 21e eeuw. Allerlei samenwerking tussen christenen. De Wereldraad voor Kerken. De pauselijke commissies voor eenheid. Allerlei raden van kerken die proberen om steeds meer als het ware eenheid te creëren. Is dat dan fout? Is dat dan niet goed? Nou, ik wil kijken naar wat Paulus verstaat onder eenheid. Ik wil kijken naar wat Gods woord zegt over eenheid. En hoe die eenheid tot stand moet komen. Weet je, in vers 15 kunnen we dat lezen. Paulus zegt daar, we moeten in alles naar hem toegroeien die het hoofd is, namelijk Christus. En dat is het geheim van de kerk. Ik geloof dat God, als we dit gaan begrijpen, als we als kerk volwassen worden en we groeien in de eerste plaats naar Christus die het hoofd is. Als we steeds meer als individuele gelovigen toegroeien naar Christus. Die eenheid heeft in de eerste plaats, in de allereerste plaats te maken met de eenheid die wij zelf persoonlijk tussen God en ons mogen hebben. Dat we zelf steeds meer één worden met de Vader en met de Zoon. En ik geloof dat God juist in deze tijd een kerk aan het voorbereiden is. Een volwassen kerk. Die begrijpt en beseft. Dat het in de allereerste plaats aankomt. Om op die persoonlijke eenheid tussen u, jou en mij en God. Want weet je wat er dan gebeurt? Als we ons toegroeien naar hem. En we steeds meer één worden met het hoofd Jezus. Dat was de allerbelangrijkste opdracht van de discipelen. En dat is ook voor ons de allerbelangrijkste opdracht. Als we dat doen. Als we dat werkelijk doen. Als die eenheid van de geest in ons en door ons heen stroomt. En we onszelf verliezen dat Christus steeds meer en meer en meer in ons zichtbaar wordt. En we al onze eigen trots, eigen gerechtigheid, eigen gereidheid, zelfliefde loslaten. Dan kan God een kerk bouwen die zo mooi en zo schitterend is. Die heeft niets te maken met denominaties. Die heeft niets te maken met allerlei groeperingen. Want als we werkelijk als kerk van Christus toegroeien naar Hem, dan zijn we één. En dan zal God ons op een wonderlijke manier samen laten smelten. En ik geloof met al de vezels van mijn ziel dat God het gaat doen. Dat God in deze laatste tijd, in deze laatste periode, zijn kerk volwassen gaat maken. Ja, er is een afval. Ja, er gaan miljoenen mensen met een leugen Jezus naar de hel. Die de cultuur van deze wereld omarmd heeft. De waarheid van het woord van God losgelaten heeft. Maar er is ook een groep christenen. Die vasthouden aan het woord van God. En God gaat ons bijeenbrengen. Hoe ver we ook misschien nu nog uit elkaar zitten. Als wij toegroeien naar het hoofd. Als wij toegroeien naar Jezus. In ons persoonlijke leven. Daar is het God om te doen. Dat is wat hij wil. Dat is wat God voor ogen heeft met zijn kerk. Gemeenschap met Jezus. En eenheid is samen toegroeien naar Hem. Dat heeft ook iets collectiefs. Vers 15 zegt het, dat we samen toe zullen groeien. Maar dat kan alleen als we ook individueel toegroeien. Weet je, en Paulus legt uit hoe doen we dat dan? Hoe groeien we naar Hem toe? Nou, dat legt Paulus net daarvoor uit. Vers 15. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden. Dat is het geheim. Weet je, er is een tendens alsof het woord van God en de dogma's en het woord wat we gekregen hebben. Alsof dat als het ware losstaat van Jezus en van de liefde van Jezus. En alsof we dit ook een beetje een boek is waar we mee kunnen schipperen. Wat we moeten zien in zijn tijd. Wat we moeten zien in de cultuur van toen en van nu. Nee. Paulus zegt hier dat we ons in liefde aan de waarheid moeten houden. En hoe meer liefde we voor de waarheid hebben. De waarheid van Gods woord koesteren. En hoe meer we vanuit die waarheid van God toegroeien naar Jezus. Hoe serieuzer we het woord gaan nemen. Hoe serieuzer we het woord van God omarmen. Hoe meer we toegroeien naar Jezus. Weet je, David zegt dat zo mooi in het woord. Hij roept het dat uit in Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn vermaking de hele dag door. En dat is wat God wil. En daarom hebben we zo nodig dat we geconnect zijn met de Bijbel. Geconnect met het woord van God. En dat is het allerbelangrijkste, dat we in de eerste plaats ons vullen, voeden met het woord van God. Dat we zwemmen als het ware. Dat ons eten en drinken is elke dag opnieuw. En dat is onze bodem, onze voedingsbodem, maar ook ons fundament. Ons eten en drinken. En daarom zegt de Bijbel, we groeien niet alleen op in eenheid, vers 13, maar ook in kennis. Kennis van de Zoon van God. Weet je, en sinds de dagen van de apostelen hebben de Bijbelgelovige mensen nadruk gelegd op de gezonde leer. Maar vandaag wordt juist de doctrine zo vaak neergehaald. Ten voordele van oecumenische eenheid. Maar Gods doctrine is gekarakteriseerd door het woord waarheid. Het is juist de Heilige Geest, de leraar van de kerk wordt genoemd. De Geest van de waarheid, Johannes 16 vers 13. En er staat, en hij zal ons gelovigen de weg wijzen in heel de waarheid. Hij zal nooit iets leren wat vals is. Hij zal nooit iemand op een dwaalspoor leiden. Jezus Christus is het hoofd van zijn kerk. Hij is de ware personificatie van de waarheid. Hij heeft het zo duidelijk gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14, vers 6. Hij zal zijn kerk nooit op een dwaalspoor leiden. De kerk van Jezus Christus volgt één boek, de Bijbel. En in dit boek vinden we alle onderricht. Alle leiding en wijsheid die de kerk nodig heeft. En het is zo belangrijk. Willen we toegroeien? Willen we volwassen worden? Dan moeten we vasthouden aan het woord van God. Uw woord is de waarheid. Johannes 17, vers 17. De Bijbel wordt genoemd het woord van de waarheid. En zolang gelovigen God en zijn woord serieus nemen en het woord van de waarheid aanhangen, zijn we veilig en zullen we niet op een dwaalspoor raken. Zullen we kunnen ontvluchten voor het kwaad. En zullen we ook geen jonge kinderen meer zijn. Als we vasthouden aan het woord. Weet je, dat betekent niet dat we... Het gaat hier niet over die kennis. Dat we allemaal bijvoorbeeld theologie moeten gaan studeren. En allemaal Hebreeuws en Grieks leren. En dat hoe meer we kennis vergaren. En dat het gewoon eenvoudig is. Hè, ja, we moeten het woord van God kennen. En zoveel mogelijk daarin bezig zijn. Natuurlijk. Nee, Paulus zegt ergens anders ook. Hè, de kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde die sticht. Weet je. Als het gaat over kennis. Dan praat de Bijbel over een Bijbelse kennis. En Paulus die zijn leven bestond als het ware uit het najagen van die Bijbelse kennis. Van die kennis van Jezus. Ik vind het zo mooi wat hij bijvoorbeeld zegt in Filippenzen. Filippenzen 3. Ja, beslist, zegt hij. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de kennis van hem. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden om aan zijn dood gelijkvormig te worden. Weet je, en dit is die kennis waar we het ook in vers 13 over hebben. De kennis van de Zoon van God. En dat is niet alleen, zeg maar, dat is niet alleen in het hoofd, maar dat is juist die kennis die ons werkelijk verbindt. Als je kijkt naar de betekenis van dit woord kennis, dan staat er in de eerste plaats het woord ook bevestiging in. Bevestiging. En toen ik daarover nadacht, bevestigd zijn. Of als je iets bevestigt, hè, je bevestigt iets aan de muur. Iets wordt verbonden met iets anders, waardoor het een eenheid wordt. En dit is het bevestigd zijn. God wil dat we steeds meer en meer in heel ons leven bevestigd zijn aan Jezus. Bevestigd zijn aan Christus. We zitten aan elkaar vast. We zijn één geworden. Zoals Paulus dat ook zegt in de Romeinenbrief. Eén plant geworden met hem. En weet je, geestelijke groei is eigenlijk steeds meer beseffen. Dat we één geworden zijn met Jezus. Dat we bevestigd zijn aan hem en in hem. Geplant zijn in hem. Geworteld in hem. Weet je, dat is die kennis. Dat is die kennis die alleen maar liefde en honger teweeg brengt. Om hem meer te kennen. Om hem nog meer na te jagen. En daarom zegt Paulus ook, hè, omdat ik hem mag kennen. Terwijl dat hij al zijn hele leven een najager was van de kennis van Jezus. En de kerk kan volwassen worden als we op die wijze ook Paulus navolgen. En Jezus leren kennen. Om tot kennis te komen. Van de Zoon van God. En ook in dat woord kennis zit het woord waardering. Om een diepe, een van de betekenissen van het woord kennis is, ja, een diepe waardering hebben. En ik moest daar aan denken van, ja, die diepste waardering die je hebt als je getrouwd bent. Als je een vrouw ontmoet die Ja, waar je verliefd op wordt en waar er een band ontstaat. En waar je uiteindelijk besluit om mee te trouwen. En waar je samen als het ware de ring aan elkaars vingers schuift. En dit is deze waardering waarvan Jezus tegen ons zegt: ik heb je mijn bruid genoemd en jij bent mijn vrouw. Wij zijn zijn toekomstige vrouw en beseffen we wat dat, hoe diep dat gaat. Hoe diep Jezus liefde gaat voor ons, dat hij ons zo waardeert. Dat hij ons zo lief heeft, dat hij vanuit de hemel gekomen is. Alles heeft afgelegd. Ja, werkelijk, alles ontledigd heeft. Zijn liefde ging zo diep. Hij wil ons zijn bruid maken. En hij heeft ons zijn bruid gemaakt. Hoe? Door te lijden en door te sterven aan het kruishout. Door zichzelf te geven. Weet je, en juist het toegroeien naar volwassenheid. Het volwassen worden is steeds meer verzinken in die waardering, in die onuitputtelijke bron van liefde en genade die ons opgezocht heeft. En dat moet ons dagelijkse, ja als het ware, streven zijn. Onze honger om hem zo steeds meer te waarderen, werkelijk te waarderen. Dat wij zijn bruid zijn. Wij zijn op weg om hem te ontmoeten. En de derde betekenis is het woord onderscheidingsvermogen. En dan gaat het er vooral om, over het onderscheidingsvermogen, om te beseffen wat voor Jezus belangrijk is. Het is de kennis van Jezus. Het gaat niet om wat het onderscheidingsvermogen wat voor ons belangrijk is. Nee, wat voor Jezus belangrijk is. Zijn manier van denken. Zijn gedachten. Zijn waarden. De waarde die hij ergens aan geeft. En dat brengt ons bij het derde punt. Een volwassen kerk die begrijpt het doel van haar volwassenheid. Die begrijpt waarom ze tot volwassenheid gebracht is. En wil naar vers 24 gaan. Vers 24 laat dieper zien nog, als het ware een uitleg geeft, wat dat toegroeien naar hem betekent. En dan staat er: en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het doel van onze volwassenheid is zo verbonden raken met Christus. Zo toegroeien naar hem dat wij zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid steeds meer ons deel wordt. Steeds meer ons leven. En dan zijn we misschien allemaal onderweg en struikelen we. Ja, elke keer opnieuw misschien. Maar toch heeft Jezus dit voor ogen, heeft de Vader dit voor ogen. Dat we toegroeien en in ware rechtvaardigheid en heiligheid toenemen. En dat is waar God naar uitziet. Dat Jezus beeld in ons steeds meer zichtbaar wordt. En ik geloof, ik praat nog steeds ook over het collectief, dat God, hoewel we misschien nu in een tijd leven waarin er een veel duisternis is en we een grote afval zien, toch geloof ik dat God ons gaat oprichten. En dat hij ons opnieuw als het ware laat zien de heerlijkheid van wie hij is. En dat we als collectief, als zijn gemeente, mogen toegroeien in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat we niet langer meebewegen met de cultuur van deze wereld. Maar dat we radicaal opstaan en werkelijk weer terugpakken wat van ons is. Om te staan op de waarheid, op het fundament van het woord van God. En om als het ware weer cultuurscheppers te zijn. Om in ware heiligheid en rechtvaardigheid te leven met elkaar. En dat we daar niet, als het ware, in compromis in sluiten. Oh, we hebben zo nodig dat God ons opnieuw als het ware een reformatie geeft. Om onze hele leven, alles wat erbij hoort, zoals onze voorvaderen, zoals de Puritijnen, werkelijk heel hun leven doortrokken was van het woord van God. En dit is ook Gods verlangen. En God wil dit ook in onze generatie doen. De mate van volheid geven. Weet je, vergelijk het eens met de groei van een boom. Weet je, een boom gaat door allerlei groeicyclus heen. En uiteindelijk bereikt hij zijn volle grootte. De kruin van de boom zal niet meer hoger worden. Nou, wanneer heeft de kerk nu haar volwassenheid bereikt? Nou, dat is als ze gekomen is tot ware rechtvaardigheid en tot ware heiligheid. Als we pal staan voor de waarheid. Als we amen zeggen op de scheppingsorde van God. God maakte man en vrouw naar zijn beeld. En hier zien we ook in vers 24. Bekleed met de nieuwe mens overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Daarom is wat er nu aan de hand is met onze cultuur niet zomaar een zijstraatje. Niet zomaar een detail of een dingetje. Nee, het is het fundament waar het om draait. De Satan wil ons weg hebben bij de scheppingsorde. Hij wil ons weg hebben bij dat beeld van God. Want hoe meer we toegroeien naar hem, hoe meer we vernieuwd worden door de kennis van Jezus, hoe meer we weer het beeld van God werkelijk mogen presenteren. En dit is ook het geheim van een gevallen en een gebroken schepping. Er is hoop voor elk mens. Omdat God iets doet. Hij geeft ons een nieuwe mens in Christus Jezus. En hoe ver we ook, zeg maar, onze oude mens door deze val en door de zonde kapot gegaan is. God is de God van herstel. En ik geloof dat God dit juist wil laten zien in de eindtijdkerk. En we kunnen nog zo hard roepen met elkaar, die afvallige kerk van, we mogen er zijn zoals we zijn en je mag trouwen met wie je wilt. En als je een vrouw voelt, terwijl dat je een man bent, dan mag je je eigen om laten bouwen. Dat is wat de huidige wereld en wat de huidige cultuur predikt. En waar een overgroot deel van de kerk gewoon in meegaat. Maar dat is niet de ware liefde, dat is niet de ware rechtvaardigheid, dat is niet de ware heiligheid. We zijn geen haatpredikers. Ik predik u de grootste liefde. De liefde van God. Een nieuwe schepping. Een nieuwe mens in Christus Jezus. Is die al helemaal dan volmaakt hier op aarde? Nee. We leven in een gebroken wereld. We leven in een gevallen schepping. Maar we zijn wel onderweg naar volmaaktheid. We zijn wel onderweg naar die volkomenheid. En waar je ook mee worstelt. Wat ook je probleem is. Wat voor identiteitscrisis of seksuele crisis je ook hebt. Hou je vast aan het woord van God. Niet vanuit een gevallen schepping. Die is kapot en verdorven. Maar wij prediken het evangelie, iets nieuws. De nieuwe mens, de nieuwe schepping in Christus Jezus. En ik geloof dat als de kerk haar volwassenheid begrijpt, als we weer zicht krijgen op wat het betekent, die nieuwe schepping, die nieuwe mens in Christus Jezus. Wij hebben een antwoord voor elk individu. Voor als je een despoot bent, voor als je een massamoordenaar bent, voor als je een onbehandelbare dief bent, of welke duisternis je ook aankleeft. En we zijn van nature allemaal even kwaad en duister. Weet je, er is met onze gevallen schepping niks meer aan te doen. Het is zo ernstig dat Jezus ervoor aan het kruis ging. Deze gevallen schepping is corrupt, doortrokken van de zonde. En dit is wat de wereld niet wil horen. En dit is wat de huidige kerk niet wil horen. Maar het is de waarheid. En het is de liefde van Jezus. En het is de waarheid van het evangelie. Hiervoor is hij gekomen om de zondaren zalig te maken. En dit is de liefde van God. Om zijn geest in ons te planten, maar ook volkomen te laten opgroeien. Kan je dan veranderd worden? Ja, je zal veranderd worden. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Het is een kracht van God tot heiligheid. Het is een kracht van God tot ware rechtvaardigheid en heiligheid. En ik geloof dat de kerk dit opnieuw gaat ontdekken. Wij hebben een boodschap voor de wereld. Wij hebben een boodschap voor de mensheid die door de Satan misleid is. Die steeds verder, als het ware, van haar identiteit ontvreemd wordt. En gestript wordt. En in de maling genomen wordt. Belovende haar vrijheid. Maar het is uiteindelijk dwang. Stelselmatige dwang. En de naties van deze wereld werken eraan mee. En Nederland gaat voorop. In deze leugenpraktijken. Maar uiteindelijk zal de wereld erachter komen. Vroeg of laat. En waarschijnlijk te laat. Dat het een leugen is geweest. Zoals Hitler Duitsland misleidde. Door mooie dingen voor te stellen. Maar uiteindelijk bleek hij een leugenaar te zijn. Uiteindelijk bleek hij een massamoordenaar te zijn. Die niets om zijn eigen volk gaf. Die niets om zijn vaderland gaf. Die ook al de Duitsers de dood injoeg. Mensen. We leven echt in een duister en occult tijdperk. Waarin de machten van de hel steeds zichtbaarder gaan werken. En wat proberen ze te doen? Ze proberen de kerk van haar fundament te halen. Ze proberen een wicht te drijven tussen God en zijn volk. En ik wil je vanaf deze plek waarschuwen. Ben je een jong kind en spoel je weg mee met de golven van goddeloosheid? Of blijf je vaststaan op het woord van de waarheid? En het geldt ook voor ons, want elke dag leven we in deze duistere en verdorven cultuur. Ook elke dag heb ik te strijden en heb jij te strijden tegen de invloeden van deze wereld. En daarom moeten we op ons opnieuw bezinnen en opnieuw beseffen hoe dicht we bij God moeten leven en hoe dicht we bij Hem moeten blijven. Want we willen toegroeien naar Hem. We willen tot ware rechtvaardigheid en heiligheid komen. Die vrouw maakt zich gereed en die vrouw bekleedt zich. Halleluja. God is aan het werk. Hij maakt zijn gemeente af. Wat Hij begonnen is, He will finish. En Hij gaat het doen. Nog even die vergelijking met de groei van een boom. Hoe herken je een volwassen boom? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Een volwassen boom die staat stevig in de grond. Een volwassen boom kun je niet meer aan zijn stam vastpakken en eens flink schudden. Een volwassen boom is niet meer echt flexibel. Bij zijn stam zal je er geen beweging meer in krijgen. Tijdens de jonge jaren van de boom was het wel anders. Kon je hem makkelijk heen en weer schudden. Maar als die groot geworden is, naarmate de boom ouder wordt, naar die mate wordt het ook moeilijker om hem te schudden en om er een tak af te breken. En hoe herken je nou een volwassen boom? Dat ik net ook al gezegd. Een volwassen boom, als hij tot zijn maximale lengte gekomen is. Als zijn kruinhoogte niet meer zal toenemen. Hij is maximaal de hoogte ingegroeid. Met een mooie dichte bladerenkroon reikt hij tot aan de hemel. En dat is wat God met zijn kerk voor ogen heeft. Een volwassen boom. Met zijn kroon tot in de hemel. En tijdens de uitstorting van de Heilige Geest op Pinkster is als het ware die kerk ontstaan en geplant. En in haar eerste jonge jaren heeft ze het levenslicht gezien. En als het ware is ze opgeschoten. En heeft ze een onstuimige groei doorgemaakt. En later begon zij stam te ontwikkelen. En kwamen er ook stormen. En braken soms takken af. Ook door de eeuwen heen. En toch, langzaam maar zeker, is God een prachtige, volwassen boom aan het maken. En zijn kinderen wereldwijd, overal, zullen steeds meer één worden in waarheid, rechtvaardigheid en heiligheid. En hoewel Satan andere bomen geplant heeft en andere religies en sectes, is het hem nooit gelukt om deze boom door God geplant kapot te maken en af te breken. Maar er is een moment dat de boom helemaal volwassen is en haar kruin tot aan de hemel reikt. steeds dichter bij haar Heer en Heiland. En ik geloof dat het juist aan het einde van de tijden zal zijn, dat het zichtbaar zal worden. Dat zij de kerk is die haar Heer verwacht. Die weet waar het op aankomt. Die weet welke strijd er geleverd moet worden. Die zich niet laat misleiden door de leugens van de vijand. We moeten het doel van onze volwassenheid begrijpen. Dat is wat God wil. En de kerk en Christus moeten steeds meer, ook collectief, naar elkaar toe groeien. Zoals een echtpaar die getrouwd is en al jaren met elkaar omgaat. En dat is misschien een gebroken beeld. Dat gaat niet altijd goed. Maar toch, hoe ze steeds meer en meer groeien naar elkaar en steeds elkaar dieper en beter leren verstaan. Vergelijk het met een pasgetrouwd echtpaar bijvoorbeeld. Een stelletje wat op vakantie gaat en ze gaan samen kamperen. En ze zijn net getrouwd. Ze hebben allebei hun eigen achtergrond en allebei hun eigen ideeën. En als ze dan op die camping aankomen, dan ontstaat er al heel snel frictie. Want ze hebben allebei in hun hoofd dat ze het op een bepaalde manier moeten doen. En ze staan er binnen de kortste te keren, als het ware, samen te trekken aan die ene tentstok. En een heftige discussie te hebben. Maar 20 jaar later, hè, datzelfde stelletje, dezelfde camping. Ze zijn naar elkaar toegegroeid. Ze hebben elkaar steeds meer leren kennen. En leren waarderen. En naar elkaar leren luisteren. En dan leren ze ze hebben zichzelf aangepast. Om samen te werken. En ze zijn naar elkaar toegegroeid. En dit is ook de kerk en Christus. En Christus is volmaakt, hij is het hoofd. Hij hoeft niet als het ware naar ons toe te groeien. Alleen wij, uit een corrupte, gevallen schepping, groeit een nieuw mens. In Christus Jezus. Naar hem toe. Naar het hoofd toe. Steeds meer en meer. En steeds meer en meer moeten we dezelfde gedachtes en dezelfde overtuigingen en verlangens en affecties krijgen als onze hemelse bruid. Zodat we straks smetteloos en zuiver voor hem kunnen staan. God is bezig om zijn kerk op aarde voor te bereiden. Zodat we toegroeien naar ons hemelshoofd. En ik wil jullie toch nog heel even meenemen naar een paar versen uit Openbaring 19. Even om een beeld te schetsen. Hoe Jezus terug gaat komen. Dat lezen we in vers 11 tot en met 16. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, dat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zou hen hoeden. En een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn. Van de grimmige toren. Van de almachtige God. Deze Jezus gaan wij verwachten. Deze Jezus verwachten wij als zijn bruid uit de hemel. Die komt in recht en gerechtigheid. Met een in bloed gedoopt boven. Met een enorme lege schaar van hemelwezens. Hij komt om op aarde te richten. Hij komt om de goddeloze te doden. Om deze goddeloze wereld, die doordrenkt is van het kwaad en die zich steeds dieper en dieper wentelt in het kwaad. En die steeds openlijke, satanische trekken begint te krijgen. Hij zal komen. En hij zou de heidenvolk, gaat hij hoeden, met een ijzeren roede. Hij gaat hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de toren van God. En deze Jezus verwachten wij uit de hemel. Hoe ver moeten wij ons afkeren van alles van deze wereld? Ons heiligen en ons reinigen om deze bruidegom te verwachten uit de hemel. Hij komt. In zuiver wit, hij komt in heiligheid. Zijn ogen zijn een vuurvlam. Hij komt in waarachtige heiligheid. Hij is getrouw en waarachtig. Hij is het woord van God zelf. En daarom, geen één van deze woorden zullen op de aarde vallen. We moeten toegroeien. Als die hoge boom, die een kruin in de hemel is, toegroeien naar deze Jezus. En deze Jezus moeten we als een volwassen kerk uit de hemel verwachten. En zo geloof ik dat God voor ogen heeft met zijn kerk. Deze volwassenheid, eenheid, kennis van de Zoon van God. Geen jonge kinderen meer. Niet meer heen en weer geslingerd door de golven die er op ons afkomen. We staan vast in de branding, vast voor het woord van God, wetende wie we verwachten uit de hemel, wetende dat we in een cultuur leven die vijandig gezind is, die ons aanvalt en die ons wil misleiden, mee wil nemen op slinkse wijze door sommige mensen die zich overgegeven hebben aan de Satan om de kerk te ontwrichten. En we weten en we zien dat de westerse kerk al meegevoerd is. Door vele zogenaamde bijbelleraren. Grote namen. En ze zijn gevallen. Misleid. Omdat ze dachten dat het misschien om iets kleins ging. Om iets cultureels. Het is het hart van de strijd. Het gaat erom dat wij geschapen worden opnieuw naar het beeld van God. In ware gerechtigheid en ware heiligheid. En dat is wat God voor ogen heeft. Het zijn kerk. En dat is ook genade. En daar zien we ook naar uit. En dan weten we dat het de kracht van de Heilige Geest in ons is. Die ons transformeert. En laten we verkondigers zijn van deze blijde boodschap. God heeft zo'n heerlijke boodschap. Die kracht van het evangelie. Tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Ik hoop dat ik je bemoedigd heb vanavond. En ik hoop dat ik opnieuw... Ja, als het ware heb laten zien dat het is zo eenvoudig. Het is het woord van God. Het is toegroeien naar Hem. Met alles wat we hebben. Om alles van deze wereld achter ons te laten. En ons uit te strekken. Naar Hem die het hoofd is. Om Hem te gaan ontmoeten. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Amen. Laten we eerst bidden met elkaar. Vader, we willen stil worden voor u. En Vader, ik wil u danken. Dat u zo lief had deze wereld. Dat u uw eigen enig geboren zoon gegeven heeft. Aan deze duistere. Corrupt, goddeloze wereld. Heer, het is zo'n wonder, want we zijn allemaal hetzelfde. Dank u wel, Heer, dat u ons opzocht als zwarte zondaar, als goddeloze. En dank u wel dat u ons ook reinigt, heiligt. Heer, en we weten het, Heer, het is een strijd op aarde. Heer, en het is, o God, u weet het, Heer, dat we elke dag opnieuw te strijden hebben. Maar Vader, ik dank u. Dank u wel dat u een plan voor ogen heeft met uw kerk. Dat u bezig bent om ons naar volwassenheid te leiden. Dat u alle denominaties als het ware laat verdwijnen. En er een bruid komt, Heer. Eén toegegroeide kerk, Heer, die niet meer, o God, zich voor laat staan. Op afkomst of op denominaties. Die niet meer in partijschappen denkt, Heer. Maar die één geworden is. In haar hemelse hoofd. Die weet waar het op aankomt. Die vaststaat voor het woord van de waarheid. Heer, ik dank u. Ik prijs uw naam. Vader, ik bid u, help ons, Heer, om staande te blijven in deze huidige cultuur. Heer, we bidden voor de kerk. We bidden ook, Heer, voor velen, Heer, die op dit moment ook afvallig geworden zijn, meegevoerd worden. Heer, we bidden u dat het mag zijn zoals Daniel zei. Heer, dat het voor een tijd zal zijn om haar te louteren en te reinigen en om haar zuiver wit te maken. Dat u ze weer op zal richten. We bidden u, Heer, dat we mogen gaan zien waar het op aankomt. Dat we, o God, uw woord mogen gaan proclameren. Maak ons levend. Maak ons één, Heer. Vader, dat is zo mijn verlangen. En we bidden dat u de kerk van Nederland zal bezoeken. Maar ook dat u de kerk wereldwijd bezoekt. Heer, dat u ons oprecht. Naar uw belofte. Heer Jezus, ik dank u. U heeft ervoor gebeden. Vader, ik wil dat ze alle één zijn. En het zal gebeuren. Heer, u heeft nooit, Heer, hem niet beantwoord. Vader, dank u wel. U zal hem geven. Einde van de aarde, tot zijn bezitting. Dank u wel. Wat een heerlijke toekomst hebben we nog voor ogen als kerk. O, we danken u, Heer. En we zien vol verwachting uit. Wat u gaat doen. Heer, er is hoop. Naarmate de tijd verstrijkt, Heer. Het wordt niet duisterder, Heer. Maar het wordt juist in de duisternis. Breekt dat licht door. Dank u wel, Heer. We prijzen uw naam. We willen die kerk zijn, Heer. Stralend, toebereid. Als die reine bruid, niet in onszelf, niet onze eigen heiligheid en onze eigen heiligmaking, maar die we van u ontvangen. Die we van u krijgen, bekleed met die fijne witte kleder, Heer. Dank u wel dat u ons daarmee kleedt. O Heer, we zien er naar uit, Heer. Naar die toekomst met u. En we zien er naar uit, Heer, dat u uw kerk gaat laten schitteren. Dat twist en wrok zal verdwijnen. Dat partijschap, o God, kwijt zal gaan. En dat u één kudde maakt. En één herder. Dank u wel dat u daar de verdrukking voor gebruikt. Dat u daar de vervolging, o God, voor gebruikt. Om ons één te maken. Heren, we prijzen uw naam. Dat we waardig zijn. Heren, u zegt het. Filippenzen 1 vers 29. Dat we niet alleen in u mogen geloven. Maar ook voor u mogen lijden. Vader, help ons. Maar het was een eer te zien om voor u te lijden. Als we mensen willen helpen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Heren, het is een eer om te lijden als de overheid. Dat niet langer duldt. Heren, een overheid. Heren, die zich niet wil onderwerpen aan uw woord. Vader, we bidden voor de overheid, Heren. Geef dat ze tot inkeer zal komen. Geef dat ze tot berouw zal komen. Geef, Vader. Een herstel, een nationale terugkeer. O God. We weten niet, Heer, hoe u werkt. Maar we één ding weten, Heer. Dat u ons land nog een keer gaat bezoeken. Heer, en daar prijs ik uw naam voor. U bent getrouw en waarachtig. Die het ook doen zal. We bidden voor uw volk Israël. Dank u wel, Heer, dat we voor hen mogen bidden. Zij zijn degene, Heer, waar het evangelie naar onderweg is. Heren, laat de volheid van de heidenen binnenkomen. En breng het evangelie, Heren, in kracht terug aan het hele volk. Heren, we zien er zo naar uit, Vader. Overvul toch uw beloftes. U heeft het gezegd. Dan zal heel Israël zalig worden. Heren, dank u wel dat we aan de vooravond staan van de grootste opwekking uit de geschiedenis. Dat niet alleen de volheid van de heidenen, niet alleen uw kerk klaarmaakt, maar dat u ook Israël aan zal nemen. Heer, wat zou het zijn, zegt u, als het leven uit de doden. Vader, dank u wel, Heer, dat we zo'n heerlijke toekomst tegemoet gaan. We willen vaststaan op uw woord, vast op uw waarheid. In eenheid. O God, om u te verwachten uit de hemel. Jezus, dank u, Heer. En we zullen niet buigen voor die valse antichrist, voor die godlogenaar, voor die mens der wetteloosheid. Maar Heer, we willen staande blijven. O God, door het woord van uw getuigenis, Heer, door ons leven niet lief te hebben tot de dood. O God, dank u wel, Heer. Prijs uw naam voor al uw genade. Halleluja. Dank u wel, Heer, ook in deze coronatijd, Heer, dat we zo hier vanuit Hebron, zo vele malen op zondagavond het woord mochten brengen, Heer. Dank u wel voor uw genade. En ik bid u, Heer, dat we de kroon aan u zullen geven. O God, dat ons leven toegewijd zal zijn aan u alleen. Vader, te bidden. In Jezus' naam. Amen.